Welkom bij Radio Maria.
La pace sia con tutti voi.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen een blik kunnen werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We gaan dat vandaag onder meer doen door te luisteren naar de audio van de video van het gebedsnetwerk van de paus voor de maand juli. Op deze wijze vernemen wij de gebedsintentie van de Heilige Vader voor deze zomermaand. We gaan ook even kijken naar een decreet en een toelichting die door de Congregatie voor de Geloofsleer is gepubliceerd naar aanleiding van de beslissing van de Pius X-gemeenschap om toch door te gaan met de bisschopswijdingen. Dus bisschopswijdingen die hebben plaatsgevonden zonder toestemming van de Heilige Vader, zonder toestemming van de opvolger van de Heilige Petrus. En dat heeft onmiddellijk ook excommunicatie veroorzaakt. We gaan daar toch nog even blijven bij stilstaan, nadat we in onze vorige aflevering een beetje een dossierartikel hebben besproken, zeg maar, van de Vaticaanse media, die een overzicht gaf van de situatie, hoe het is ontstaan van het verzet van Monseigneur Lefebvre tot nu en ook de wijze waarop dat de katholieke kerk steeds de hand heeft uitgestoken naar de gemeenschap. Vandaag gaan we dus nog even voorlezen wat dus eigenlijk de gevolgen daarvan zijn. Ook voor de gelovigen die misschien naar deze gemeenschap gaan en dergelijke meer. Het is toch belangrijk om goed geïnformeerd te zijn. De paus heeft ook een hele bijzondere medaille gekregen, een prijs toegekend gekregen en heeft daar ook een vrij lange toespraak gegeven, een aanvaardingstoespraak, die vooral concentreert op de situatie voor de Verenigde Staten. Interessant om toch even te gaan luisteren naar wat de Heilige Vader over zijn eigen geboorteland denkt en zegt. En dat natuurlijk in de hoedanigheid van paus. En dan gaan wij nu binnen in het Apostolische Paleis en gaan we kijken naar de verschillende audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen, vlak voor zijn vertrek dus op vakantie naar Castel Gandolfo. Zo heeft de Heilige Vader op donderdag 2 juli de heer Gustavo Francisco Petro Urrego, de president van de Republiek Colombia, ontvangen, samen met zijn gevolg. Er werd een audiëntie verleend aan kardinaal Angel Sixto Rossi, metropoliet aartsbisschop van Córdoba in Argentinië. Ook werd er een audiëntie verleend aan de suffraganmetropoliet van de Syrisch-Malankarese Mar Toma-kerk, Jozef Mar Barnabas, ook aan de hulpbisschop van Rome, een van de hulpbisschoppen, Monsieur Michele di Tolve, en aan de pro-prefect van het dicasterie voor de evangelisatie, afdeling fundamentele kwesties, Monsieur Salvatore Fisichella. Op vrijdag 3 juli dan ontving de paus ook kardinaal Kevin Joseph Farrell, de prefect van het dicasterie voor de leken, het gezin en het leven. Er werd een audiëntie verleend aan kardinaal Carlos Gustavo Costillo Matasolio, de metropoliet aartsbisschop van Lima in Peru. de voorzitter van de Pauselijke Commissie voor de Bescherming van Minderjarigen, werd ontvangen door de paus, Monseigneur Thibaut Verny, samen met de secretaris, Monseigneur Luis Manuel Ali Herrera. De bisschop van Palencia in Spanje, Monseigneur Miquel Garciandia Goni, werd eveneens door de paus ontvangen. Als ook Monseigneur Angelo Vincenzo Zani, emeritus archivaris en bibliothecaris van de Heilige Roomse Kerk. En tot slot ook nog een audiëntie voor kardinaal José Tolentino de Mendoza, de prefect van het Dicasterie voor Cultuur en Onderwijs. Dat wat betreft de audiënties van de afgelopen dagen, zoals ik al zei, vlak voor het vertrek van de Heilige Vader naar Castel Gandolfo op zondag 5 juli was dat. Na het Angelus is hij vertrokken voor een periode van rust en vakantie. Ja, ongetwijfeld betekent dat, zoals hij het zelf ook omschreef, een beetje meer tijd om te sporten. We weten, de Heilige Vader is iemand die zeer sportief is. Meer te bidden, meer te lezen. En misschien ook ja, de nodige voorbereidingen treffen voor belangrijke dingen die de Heilige Vader misschien wel in het hart draagt om in de komende maanden van zijn pontificaat te ontplooien. We gaan het voor u op de voet volgen. Betekent ook dat er dus enkele veranderingen zijn in de agenda van de paus. Daar kijken we zo meteen naar. Zoals reeds aangekondigd bij het begin van deze aflevering, gaan we luisteren naar de audio van het gebedsnetwerk van de paus, die bidt voor het menselijk leven in de maand juli.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord of life, you created us in love and called us to live in fullness. Each person is a sacred gift that reflects your face from the first instant of existence to the final breath of their journey on earth. Today we ask for the grace to recognize and protect the unique and unrepeatable value of every human being. May we learn to welcome life unconditionally, to tenderly care for fragility, to accompany each stage with respect, and to bravely defend those who have no voice. Forgive us, Lord, when we fall into indifference or the culture of discard, when we fail to see in others a being worthy of love. Give us a new heart, always ready to choose life, and generous hands that protect it through concrete actions. Make your church a living witness of the gospel of life, an open home where every life is celebrated, where no one feels unwanted, and where dignity is always honored and protected. Lord Jesus, may we love life as you love it, with tenderness, fidelity, and self-giving. May we proclaim in words and actions that every human life is worth the total gift of ourselves. Amen.
De audio van de gebedsvideo van de paus voor de maand juli. En we laten hem graag dan even horen. Het is ook mooi om de stem van de Heilige Vader te horen. En hij zei, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer van het leven, u hebt ons in liefde geschapen en ons geroepen om in volheid te leven. Iedere mens is een heilig geschenk dat uw gelaat weerspiegelt, vanaf het eerste moment van zijn bestaan tot de laatste ademtocht van zijn reis op aarde. Vandaag vragen wij om de genade om de unieke en onherhaalbare waarde van iedere mens te erkennen en te beschermen. Mogen wij leren het leven onvoorwaardelijk te verwelkomen, teder zorg te dragen voor kwetsbaarheid, elke levensfase met respect begeleiden en moedig op te komen voor hen die geen stem hebben. Vergeef ons, Heer, wanneer wij vervallen in onverschilligheid of wegwerpcultuur, wanneer wij in anderen geen wezen zien dat liefde verdient. Geef ons een nieuw hart, altijd bereid om voor het leven te kiezen, en vrijgevige handen die het beschermen door concrete daden. Maak van uw kerk een levende getuige van het evangelie, van het leven, een open huis waar elk leven wordt gevierd, waar niemand zich ongewenst weet en waar waardigheid altijd wordt geëerd en beschermd. Heer Jezus, mogen wij het leven liefhebben zoals u het liefhebt, met tederheid, trouw en zelfgave. Mogen wij in woord en daad verkondigen dat elk menselijk leven de volledige gave van onszelf waard is. Amen. De mooie woorden van Paus Leo XIV voor de maand juli. Zoals eerder gezegd, is het zo dat we in vorige aflevering hebben daar ook bij stilgestaan. Er dus beslissingen zijn genomen wat betreft de Pius X gemeenschap. We hoorden dus reeds van de weg die Monseigneur Lefevre heeft afgelegd, de oprichting van de gemeenschap, de uiteindelijke excommunicatie van de bisschoppen die door hem werden gewijd, om dan uiteindelijk in een situatie terecht te komen onder de heilige paus Johannes Paulus II, waar dialoog werd gezocht met de gemeenschap. Dat heeft men ook altijd blijven doen. En uiteindelijk bleek dan dat de onderhandelingen die waren gevoerd met Monseigneur Lefevre op het allerlaatste moment zijn afgesprongen. En dat het vooral te maken zou gehad hebben met het feit dat Monseigneur Lefevre bang was dat de leiding, de bisschoppen die zouden gegeven worden aan de Pius X-gemeenschap, niet vanuit de gemeenschap zelf zouden komen, maar van buitenaf. En dat het Vaticaan er niet in geslaagd was om een geschikte kandidaat te vinden binnen de gemeenschap. En daarbij werden eigenlijk alle onderhandelingen opgeblazen. Uiteindelijk zijn we dus nu in deze situatie beland, waarbij de gemeenschap voor zichzelf heeft bepaald dat er andere bisschoppen nodig waren. Men heeft dat ook openlijk gecommuniceerd, dat men dat van plan was. De paus heeft meermaals gewaarschuwd, kijk, als je daarmee verder gaat, als je niet open staat voor dialoog, als we niet met elkaar in gesprek kunnen gaan en een overeenkomst bekomen, dan zal dit eindigen in een schisma en zal het eindigen in excommunicatie. En dat is nu ook echt gebeurd. Het is zo dat het dicasterie voor de geloofsleer daar dus decreten heeft over gepubliceerd, of een decreet en een uitlegnota. Maar dat gebeurt natuurlijk in opdracht van de Heilige Vader en met het bespreken van deze zaken met de paus. We gaan even kijken naar dat eerste decreet. Dat luidt als volgt. ondanks de vermaningen. Die waren gericht aan de algemene overste van de priesterbroederschap Sint Pius X. Heeft bisschop Alfonso de Galarreta, door een schismatieke daad te verrichten in de vorm van de bisschopswijding van 4 priesters, zonder pauselijk mandaat en tegen de wil van de paus, ipso facto de straffen opgelopen die zijn voorzien in kanon 1387 en kanon 1364, paragraaf 1 van de Codex Iuris Canonici 2021. Ik verklaar derhalve met alle juridische gevolgen van dien dat zowel de bovengenoemde bisschop Alfonso de Galarreta als Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poincinet de Sivry en Marc Hanapier ipso facto de late sententiae excommunicatie hebben opgelopen die is voorbehouden aan de apostolische stoel. Ik verklaar bovendien dat bisschop Bernard Fellet, door rechtstreeks als medewijder aan de liturgische viering te hebben deelgenomen en daarmee publiekelijk aan de schismatieke daad te hebben meegewerkt, ipso facto de late sententiae excommunicatie heeft opgelopen, zoals voorzien in kanon 1364, paragraaf 1 van de Codex Iuris Canonici 2021. De geestelijken en de leken worden gewaarschuwd zich niet aan te sluiten bij het schisma van de priesterbroederschap Sint Pius X, omdat zij dan, ipso facto, de straf van de late sententiae excommunicatie zouden oplopen. Getekend in het Paleis van het Dicasterie, 2 juli 2026, getekend door de prefect, kardinaal Victor Fernandez. Daarna volgde onmiddellijk ook een toelichting vanuit het Vaticaan en die luidt als volgt. Vanaf de tijd van de heilige Paulus VI tot aan de laatste gesprekken die onlangs bij dit dicasterie hebben plaatsgevonden, zijn de talrijke pogingen om de aanhangers van de door Monseigneur Marcel de Vijvre gestichte beweging weer in volledige gemeenschap met de katholieke kerk te brengen, vruchteloos gebleken. Deze situatie is nog verder verslechterd door de recente bisschopswijdingen die zonder pauselijk mandaat zijn voltrokken, tegen de wil van de Heilige Vader en in openlijke schending van het kanoniek recht. Daarom acht dit dicasterie in de getrouwe uitoefening van de aan het dicasterie toevertrouwde taken het noodzakelijk vast te stellen dat deze daad het delict van schisma heeft gevormd, met de kanonieke gevolgen voor de betrokken gewijde ambtsdragers en leken. Zoals reeds in 1988 werd verklaard, vormt deze ongehoorzaamheid, die een praktische verwerping van het Romeinse primaat met zich meebrengt, een schismatieke daad, naar de brief van de heilige paus Johannes Paulus II, Ecclesia Dei, punt 3. In dit verband geldt voortaan het volgende. De gewijde geestelijken die behoren tot de priesterbroederschap Sint Pius X bevinden zich in een schisma en moeten derhalve als schismatieken worden beschouwd. Zie daarbij Ecclesia Dei 5c, de pauselijke raad voor legislatieve teksten, toelichting op de excommunicatie wegens schisma waaraan de aanhangers van de beweging van bisschop Marcel de Vijvre onderworpen zijn van 24 augustus 1996, punten 5 tot 6. En zijn derhalve onderworpen aan de door het recht voorgeschreven excommunicatie, opnieuw verwijzing dus naar dat kanonieke artikel 1364, paragraaf 1. Wat de leken betreft, moeten degenen die zich formeel aansluiten bij de priesterbroederschap Sint Pius X worden beschouwd als schismatieken en geëxcommuniceerd onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de toelichting van de Pauselijke Raad voor Legislatieve Teksten uit 1996, die nog steeds van kracht is en die dit dicasterie zich eigen maakt. Ten slotte wordt het heilige volk van God erop gewezen dat de gewijde dienaren van de priesterbroederschap Sint Pius X de sacramenten onrechtmatig toedienen en dat het door hen toegediende sacrament van boete en verzoening en het door hen bijgestane huwelijk ongeldig zijn. De kerk zal, als zorgzame moeder, iedereen die terug wil keren naar de volledige gemeenschap, met oprechte genegenheid en levendige zorg ontvangen. De apostolische nuntiussen zullen de procedures vaststellen die de ordinariaten in de verschillende gevallen kunnen toepassen. Ten slotte worden alle gelovigen aangespoord om standvastig te blijven in de gemeenschap met de paus van Rome, met de bisschoppen die met hem in gemeenschap zijn en met de gehele kerk, en zich te onthouden van deelname aan vieringen en activiteiten die worden georganiseerd door de bovengenoemde priesterbroederschap Sint Pius X. Getekend in het Paleis van het Dicasterie, 2 juli 2026. Ja, dat is heel duidelijke taal. Ook natuurlijk grote impact voor de hele gemeenschap, want het gaat hier niet alleen over de priesters die zich hebben laten wijden tot bisschoppen. Het gaat niet alleen over de priesters die deel uitmaken van de gemeenschap, de bisschop die aanwezig was. Het gaat eigenlijk over alle gelovigen die zich hebben aangesloten bij de Pius X-gemeenschap. Er bestaat het gevaar om bepaalde elementen die de gemeenschap beleeft toch nog katholiek te noemen. Maar katholiek heeft te maken met de vereniging, met de eenheid, met de bisschop van Rome. Dat is wat ons katholiek maakt. De eenheid met de paus. De gemeenschap heeft ervoor gekozen om die te verbreken, om ongehoorzaam te zijn, ondanks het feit dat de paus duidelijke taal had gesproken wat de mogelijke gevolgen zouden kunnen zijn. En daarmee moeten ze dus inderdaad schismatiek worden beschouwd, zoals het decreet omschrijft, en zijn de sacramenten van biecht en huwelijk ongeldig. Dat is belangrijk om te weten, want er zijn misschien toch wel wat mensen die misschien nog wel gaan biechten bij de Pius X-gemeenschap. Dat kan dus niet meer als u katholiek wil blijven. Dat is een belangrijke bepaling, vandaar dat we toch even hier de puntjes op de i wensten te zetten en door deze decreten ook voor u te vertalen en te laten weerklinken. Verder moet gezegd zijnde dat deze straffen van excommunicatie eigenlijk niet moeten uitgesproken worden. Dus de daad van de personen in kwestie zijn genoeg om echt die excommunicatie te veroorzaken. Dat betekent letterlijk ex communio, uit de gemeenschap met de kerk. Maar deze straf, en dat is al evenzo, dient eigenlijk als een correctie, moet je zeggen. Een uitnodiging voor diegenen die de straf hebben ondergaan, of over zichzelf hebben afgeroepen in dit geval, om te gaan nadenken wat ze hebben gedaan. In de grote hoop dat zij bereid zijn om terug te keren op hun stappen, vergeving willen vragen aan de kerk, om terug deel uit te maken van de eenheid van de kerk, de gemeenschap van de kerk. We moeten er zeker voor bidden, maar dit is hoe de situatie er momenteel voor staat en dat moet ook voor iedereen op deze wijze duidelijk zijn. Die eenheid in de kerk is voor paus Leo XIV zeer zeker ook zeer dierbaar. Dat hebben we gehoord toen we de verslaggeving hebben gedaan van het buitengewoon consistorie. Wist u trouwens dat er wel een plan was om de liturgie en de liturgische beleving op de agenda te plaatsen van het consistorie? Maar het zou zo zijn dat die geplande bisschopswijdingen van de Pius X-gemeenschap, die, zoals u misschien wel weet, de liturgie vieren die ook voor het Tweede Vaticaans Concilie werd gecelebreerd, die men vandaag de dag eigenlijk sinds de bepaling van paus Franciscus slechts onder bepaalde voorwaarden nog kan celebreren. Wel, omdat daar juist dat conflict ook aanwezig is, heeft men ervoor gekozen om dan dat thema van de liturgie eigenlijk van de agenda te halen. Wat er ook van aanzij, het is zo dat het dus een impact heeft gehad op het consistorie, op de wijze waarop de kardinalen zijn samengekomen. Als daar nog meer nieuws te melden valt, dan hoort u het zeker tijdens Radio Vaticaan. We gaan eerst samen het Angelus bidden, samen met de Heilige Vader. We doen dat voor de eenheid van de kerk. We vragen de Heilige Maagd Maria om die moeder te zijn in het cenakel, die alle apostelen rond zich verzamelt, in eenheid met de heilige Petrus, in eenheid met de gehele kerk. En daarna komen we graag bij u terug en gaan we verder met deze aflevering van Radio Vaticaan.
Angelus Domini nuntiabit Mariae,
et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Ut digne ficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloria perducamur per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Es hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. We gaan verder met het onderwerp waar we daarnet ook al hebben over gesproken in het begin van onze aflevering. Namelijk, de paus heeft een belangrijke medaille gekregen, een prijs die hij ook heeft aanvaard. Namelijk de Liberty Medal. En de Liberty Medal is een jaarlijkse onderscheiding die wordt uitgereikt door het National Constitution Center van de Verenigde Naties. Verenigde Staten liever, ter erkenning van mensen die met moed en overtuiging zich inzetten om de zegeningen van de vrijheid voor mensen over de hele wereld veilig te stellen. Een onderscheiding die in 1989 werd ingesteld door de Philadelphia Foundation. Met grote fierheid, zag ik toch wel, droeg de Heilige Vader de mooie grote medaille rond de hals toen hij via een televisieverbinding de mensen in de Verenigde Staten kon toespreken die waren samengekomen om hem te eren. We gaan luisteren naar de toespraak van Paus Leo XIV.
Dear friends, I am honored to accept the Liberty Medal of the National Constitution Center.
Dierbare vrienden, het is mij een eer om de Liberty Medal van het National Constitution Center in ontvangst te nemen in dit jaar waarin we de 250ste verjaardag vieren van de oprichting van de Verenigde Staten van Amerika, die plaatsvond met de ondertekening van de onafhankelijkheidsverklaring op 4 juli 1776. Aan de vooravond van deze gedenkwaardige gebeurtenis wil ik iedereen die hier in het National Constitution Center in Philadelphia bijeen is van harte begroeten. Als zoon van deze grote natie, gesticht door moedige mannen en vrouwen die droomden van vrijheid en van een beter leven voor zichzelf en voor hun kinderen, sluit ik mij bij u aan in het verzoek om Gods zegen voor de toekomst van Amerika, opdat de verheven idealen, die aan het begin van de onafhankelijkheidsverklaring zijn vastgelegd, de bloei van de natie in eenheid, gerechtigheid en vrede mogen blijven leiden. Van jongs af aan hebben de meesten van ons bewondering gehad voor de welsprekendheid van die woorden. Met hun krachtige beroep op de wet van de natuur en op de God van de natuur, als grondslag voor hun stelling dat alle mannen en vrouwen gelijk geschapen zijn en door hun schepper zijn begiftigd met bepaalde onvervreemdbare rechten, waaronder het recht op leven, vrijheid en het nastreven van geluk. Hoewel deze bewering is verwoord in de taal van de verlichting, is zij uiteindelijk gegrondvest op een mensbeeld dat is geïnspireerd door de grote Bijbelse visie dat man en vrouw naar het beeld van God zijn geschapen. Juist hier ontdekken wij de grondslag van de menselijke waardigheid. Een waardigheid die voorafgaat aan de oprichting van welke staat dan ook en waarvan de bescherming het eigenlijke doel van die staat vormt. In de afgelopen 250 jaar was het voor zoveel volkeren over de hele wereld juist de vastberadenheid om de nobele visie van de grondleggers van de natie te verwezenlijken, die Amerika tot een synoniem voor vrijheid maakte. Toen het land zijn deuren opende voor opeenvolgende golven immigranten en hen en hun kinderen in staat stelde een rol te spelen bij het vormgeven van de toekomst van de natie. Het was dezelfde liefde voor vrijheid die de Verenigde Staten ertoe inspireerde om in de donkerste uren van de vorige eeuw, ten tijde van de 2 wereldoorlogen, verder te kijken dan zichzelf en met grote opofferingen de zaak van de vrijheid buiten de eigen grenzen te verdedigen. Zoals elke Amerikaan echter weet, was de weg naar het opbouwen van een samenleving die deze hoge idealen van vrijheid en gerechtigheid voor iedereen zou belichamen niet altijd gemakkelijk en is het in veel opzichten nog steeds een werk in uitvoering. Het streven om deze visie te verwezenlijken is er inderdaad één dat in elke generatie en in het licht van steeds nieuwe uitdagingen opnieuw moet worden aangepakt. Vandaag, nu wij naar de toekomst kijken, biedt deze historische verjaardag ons de gelegenheid om nogmaals stil te staan bij de grondbeginselen van de natie, in de hoop dat Amerika altijd trouw zal blijven aan de droom die het de titel Land van de Vrij en Thuis van de Dapperen heeft opgeleverd. Het eerste recht dat door de grondleggers van de natie werd vastgelegd, was het recht op leven, want niemand die van het leven is beroofd, kan vrijheid genieten of geluk nastreven. De levenskracht van een land is nauw verbonden met de waarde die het hecht aan het menselijk leven in al zijn vormen en omstandigheden, waarbij de waardigheid wordt erkend die aan ieder mens wordt geschonken louter op grond van zijn bestaan. De inherente waarde van elk menselijk leven heeft de edele harten van generaties ertoe gebracht de wonderbaarlijke werken van de Schepper te prijzen en in eerbied te staan voor zo'n kostbaar geschenk. Het is inderdaad juist deze eerbied die we moeten blijven koesteren. Een eerbied die de harten van individuen raakt en wetten inspireert, die dit geschenk erkennen en beschermen vanaf het moment van de conceptie tot aan de natuurlijke dood. Eerbied zal ons ook helpen te ontdekken dat wij hoeders en rentmeesters zijn van degenen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. In dit opzicht komt de morele grootheid van een natie bovenal tot uiting in haar vermogen om het leven van iedereen te ondersteunen, te beschermen en te koesteren, in het bijzonder dat van de meest kwetsbaren en van degene wier waarde in twijfel wordt getrokken. Na het recht op leven nam en neemt vrijheid een vooraanstaande plaats in onder de beginselen die worden gekoesterd door de mannen en vrouwen die binnen de grenzen van dit land een nieuw begin hebben gezocht, waarbij zij dit vaak gelijkstelden aan een hoop die voorheen ondenkbaar was. Hoewel vrijheid vaak wordt opgevat als het vermogen om te handelen zoals men wil, reikt de echte vrijheid veel dieper. Zij is gegrondvest op het vermogen van de mens om de waarheid te kennen en vast te houden aan het goede, zelfs als dat hoge offers vergt. Een opoffering die velen die zich hebben ingezet om dit land vorm te geven maar al te goed kennen. Het verlangen naar waarheid en vrijheid, evenals het streven naar geluk zelf, blijft mensen van alle generaties inspireren om fundamentele vragen te stellen over de zin van het leven, ons uiteindelijke doel en inderdaad over God. En het is gepast dat grootmoedige harten ernaar streven deze vragen oprecht te beantwoorden. Deze antwoorden bepalen onvermijdelijk de richting die we aan ons leven willen geven. En Amerika is al lang een voorvechter van de godsdienstvrijheid die nodig is om in dit opzicht op verantwoorde wijze de ingevingen van het geweten te volgen, vrij van angst en dwang, zoals vastgelegd in het eerste amendement van de Grondwet van de Verenigde Staten. Het is deze vrijheid die de innerlijke sfeer van de mens als heilig beschouwt, waar overtuigingen worden gevormd en waar het geweten de beslissingen kan sturen die in de intimiteit van het menselijk hart worden genomen. Dezelfde vrijheid waarborgt ook het recht van ieder mens om zijn of haar geloof te belijden volgens eigen overtuiging en het recht van individuen, gemeenschappen en verenigingen om hun geloof in het openbaar tot uitdrukking te brengen. De godsdienstvrijheid heeft immers aanleiding gegeven tot de Amerikaanse traditie om interconfessionele dialoog en interreligieuze samenwerking mogelijk te maken bij het bevorderen van het algemeen welzijn en het verrijken van de debatten over de grote morele en ethische vraagstukken waarmee de natie is geconfronteerd en die de loop van haar geschiedenis hebben bepaald. Ik hoop dat deze traditie vruchten zal blijven afwerpen in een publiek debat dat gekenmerkt wordt door gematigdheid, respect voor de standpunten van anderen en een voortdurende inspanning om gemeenschappelijke grond te vinden bij het bevorderen van vrede en verzoening, zowel in eigen land als in het buitenland. De voorvaderen van dit land, mannen en vrouwen, met uiteenlopende achtergronden, religies en talen, wisten die gemeenschappelijke basis te vinden en de kracht op te brengen die nodig was om een betere toekomst na te streven. De principes die de grondleggers van Amerika inspireerden, geworteld als ze zijn in de waarheid van de menselijke persoon, brachten hen samen in één doel, één gemeenschappelijke droom. Eenheid gaf die droom kracht en leidde onder God tot de oprichting van de Verenigde Staten van Amerika, e pluribus unum, uit velen één. Om te kunnen bloeien, moet een natie werkelijk verenigd zijn. Niet verenigd door doelen die gebonden zijn aan tijdelijke inspanning, maar door idealen die niet vervagen met het verstrijken van de tijd. Mogen de beginselen waarover wij vandaag hebben nagedacht, een gedeelde menselijke waardigheid, gelijkheid en de rechten die zijn vastgelegd in de onafhankelijkheidsverklaring altijd een bron van dergelijke eenheid zijn en leidend licht voor het heden en voor de komende jaren. Bij het in ontvangst nemen van deze onderscheiding bid ik dan ook dat dit, het 250-jarig jubileum van de stichting van deze grote natie, de gelegenheid mag zijn voor een plechtige herbevestiging van deze idealen die van Amerika een land hebben gemaakt dat vrede en welvaart hoog in het vaandel draagt. Een land dat wordt gekenmerkt door vrijgevigheid en edelmoedigheid. Ik beveel u allen, evenals de toekomst van de natie, aan bij hem, die zelf de bron is van ware vrijheid en blijvende vrede. Hem, wiens naam zelf vrede is. Moge God Amerika zegenen. Ik dank u. De woorden van Paus Leo XIV bij het ontvangen van de Liberty Medal. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van onze aflevering van Radio Vaticaan. Volgende keer gaan we verder. We gaan het nog hebben over het pastorale bezoek van Paus Leo XIV aan Lampedusa. U weet, dat is dat stukje land waar ook Paus Franciscus naartoe gegaan is in de tijd van zijn pontificaat om aandacht te vragen voor de problematiek van vluchtelingen, in het bijzonder zij die dan met gevaar van eigen leven de Middellandse Zee oversteken en in niet weinige gevallen daar een watergraf vinden. Zoals de pauze toen uitdrukte, de Middellandse Zee is één groot kerkhof geworden. We gaan daar zeker nog over spreken. Op 5 juli heeft hij het Angelus gebeden. We waren toen in Oost-Duinkerke en konden helemaal live met u verbonden zijn. U heeft dat misschien kunnen vernemen. En daarna was het tijd voor de paus om op vakantie te vertrekken naar Castel Gandolfo. Van daaruit werd dus een bericht gestuurd van de prefectuur van de pauselijke huishouding, dat betekent dat de privé- en speciale audienties, algemene audienties, ook opgeschort zijn. De generale audiëntie hervat op woensdag 5 augustus. Wij zullen er ook opnieuw bij kunnen zijn. Maar op de zondagen in juli zal de Heilige Vader het Angelus blijven bidden op het Piazza della Libertà in Castel Gandolfo. We volgen het voor u op. U heeft aan ons nog de Vaticaanse hymne te goed, als ook de benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft de Heilige Vader Monsignor Walter Erbi benoemd tot apostolische nuncius in Indonesië en bij de Associatie van Zuidoost-Aziatische Staten. De paus benoemde Monsignor Stuart Russell Hull van het aartsbisdom van Melbourne en deken van de St. Patrick's Cathedral tot bisschoppelijk militair ordinarius voor Australië. In El Salvador heeft de paus eerwaarde heer Ramiro Ernesto Landaverde Orellana benoemd tot bisschop van het bisdom Zacatecoluca. En verder heeft de Heilige Vader ook eerwaarde heer Pier Luigi Stolfi benoemd tot moderator curiae van het vicariaat Rome. Ook werd de bisschop van New Westminster voor de Oekraïners, eerwaarde heer Michael Kwiatkowski, benoemd tot metropoliet aartsbisschop van Winnipeg voor de Oekraïners in Canada. Ook werd pater Juan Carlos Morante Boekhammer benoemd tot apostolisch vicaris van het apostolische vicariaat Hain en Peru in Peru. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u van ganser harte voor het luisteren en graag tot een volgende keer.